Welkom bij NerdTalk. Ik ben Thijs, digitaal strateeg, softwarearchitect en oprichter van het bedrijf Nerds & Company. Wij maken deze podcast om jou de nieuwste inzichten te geven om digitale middelen en teams nog beter voor jouw organisatie te laten werken. En we behandelen alles, van de nieuwste technologie tot oude beproefde methodieken, van ontwerp tot aan onderhoud. We gaan beginnen! Hey, welkom terug bij NerdTalk. We gaan het vandaag hebben over soft skills, teamcultuur binnen digital en IT. Ik praat vandaag met Anneke Keller, CTO van PostNL en heeft daarvoor bij toonaangevende merken gewerkt. Anneke heeft niet alleen maar praktijkervaring, maar ook veel theorie. En ze heeft er zelfs een boek over geschreven genaamd The Cherry Model. Voor de luisteraars en kijkers, we gaan 5 boeken uitdelen onder degenen die daar behoefte aan hebben, die dat leuk lijkt om te lezen. Dus degene die mij het eerst aanschrijft, die krijgt natuurlijk dan het boek. Deze podcast is bedoeld voor mensen die meer uit hun teams willen halen, meer uit de samenwerking, meer uit de operatie. Maar niet op een blinde manier, door te zeggen we hebben een nieuwe cultuur en dat gaat werken. En daar heeft Anneke hele leuke inzichten in. Ik denk dat het zinvol is als je CTO bent om hiernaar te gaan luisteren. Maar misschien zitten er ook wel hele waardevolle elementen in als je juist geen CTO bent. En ik denk dat het geval gaat zijn. Anyway, het wordt weer een hele leuke aflevering. En voordat we beginnen wil ik bedanken dat je weer kijkt en luistert. Anneke, welkom bij NerdTalk. Leuk dat je dat aanschrijft. Eervol.
Dankjewel.
Ik wil graag bij jou beginnen. Hoe ben je zo in het vak gerold?
Hoe ik zo in het vak gerold ben? Toen ik heel jong was, toen kocht mijn vader een IBM-machine. En daar was hij enorm trots op. Ik vond het maar een raar ding, moet ik heel eerlijk zeggen. Naarmate ik wat ouder werd, op een gegeven moment kwam ik op de middelbare school en ik ben ietsje ouder, of tenminste, ik ben inmiddels 53, dus ik loop al een poosje mee. Ja. En mijn vader die was er erg mee bezig. Op de middelbare school mochten wij op een gegeven moment met zo'n cassettebandje mochten wij ook een programmaatje maken. En dat vond ik eigenlijk stiekem toch wel leuk.
Gaaf.
Dus toen ging ik naar de middelbare school, daarna studeren. Op een gegeven moment in 1994 ging ik stage lopen bij Philips. En de titel van mijn stageopdracht was: Anneke, zoek uit wat het internet is. Ja. Kun je nagaan hoe oud ik ben. Maar goed. Dat heb ik uitgezocht. De lange titel was: Anneke, zoek uit wat het internet is en wat Philips ermee kan doen.
Okay.
En toen was mijn conclusie, het internet, en ik had allemaal screendumps gemaakt van het hele internet in mijn hoofd. Ja. Het was helemaal niet waar, maar in mijn idee had ik dat wel gedaan. En ik zei, het internet is echt een hele nuttige tool en het wordt heel belangrijk. Dus met die ervaring ben ik verder gegaan. En toen, op een gegeven moment, ik studeerde aan de TU Delft. En daar, omdat het internet aan het opkomen was en ik wilde wat bijverdienen naast mijn studie. En ik had een klein bedrijfje opgericht om webpagina's te maken. Hmm. En ja, dat was toen, in het land van blinden is één oog koning. Ja. Dus dat was...
Maar het is ook wel mooi, lekker hands-on gewoon leren. Hè? Vaak leer je daar ook wel
zeker,
bijna wel meer mee dan alleen maar onderzoek te doen en inderdaad te studeren.
Zeker waar. Maar het was natuurlijk ook zo, weet je, je zit op een technische universiteit. Mijn vak was ontwerpen en dan dan leer je het natuurlijk ook snel, ook al van collega's, studenten. En voor de rest was er ook eigenlijk gewoon nog niet zoveel.
Het stond echt nog in de kinder.
Het was heel erg begin.
Ja. Ik moet even een klein stapje terug, want voor de kijkers, je hebt een klein ongelukje met je oog gehad. Een klein beetje rood aangelopen. Tikkie ziet het bijna niet hoor. Maar doet het geen pijn, hè?
Nee hoor, het doet geen pijn.
Oké, mooi zo. Wil ik eigenlijk even beginnen met, iets heeft jou gedreven om het boek The Cherry Model, waar we zo nog even in detail over gaan hebben, te gaan schrijven. En ik neem aan dat het is gekomen uit de inzichten die jij op hebt gedaan bij de bedrijven waar je gewerkt hebt. Zeg ik dat goed?
Ja, dat klopt. Dat heb je goed.
Oké. Kun je daar een soort van rode draad in beschrijven van mooie labels KPN, TomTom, Coolblue, Jumbo. Dat zijn nog wel namen. Wat je daarvan dacht van, oké, dit boek moet ik gewoon gaan schrijven.
Ja. Ik ben na mijn studie dus bij KPN gaan werken.
Oké. Okay.
Daar heb ik 10 jaar gewerkt. Dat was heel fijn, omdat ik daar echt het vak van... Ik begon als IT'er, maar ik ben langzamerhand naar manager gegroeid. Of eigenlijk niet zo heel langzamerhand, dat was al vrij snel. En uiteindelijk na 10 jaar had ik best heel veel mooie afdelingen mogen aansturen. Hmm. Toen dacht ik op een gegeven moment van, nou, nu moet ik kiezen. Blijf ik nou echt bij KPN en blijf ik daar langer? Of ga ik nu toch buiten de deur kijken? En op dat moment ging TomTom naar de beurs toe.
Oh ja.
En dat was een heel hip bedrijf. Ja. Want dat groeide echt als kool. Dat waren die TomTommetjes die je zo op je voorruit kon plakken. En ik was verantwoordelijk, mijn team maakte gewoon de software die in dat kastje zat.
Oh ja, gaaf.
En dat was meteen ook de hele IT-afdeling van TomTom op dat moment.
Okay.
Dus ik begon daar te werken en toen het bedrijf groeide echt enorm hard, want die producten waren super populair.
Hmm.
Dus daar heb ik echt best wel wat ervaring kunnen opdoen in, hoe doe je dat nou, IT aansturen? Hoe maak je een organisatiestructuur? Hoe zorg je ervoor dat je team kan groeien? Ook krimpen op bepaalde momenten, weet je. Dus dat was een hele, hele heftige periode.
Hmm.
Nou, ik kreeg inmiddels ook mijn derde kind. En toen dacht ik na een poosje, ik moet ook een keer wat rustiger aan gaan doen.
Ja.
Ik wilde wat meer tijd voor mijn familie hebben.
Ja.
En ik dacht, ik ga bij een klein bedrijf werken. En het bedrijf wat ik uitkoos om te gaan werken was Coolblue.
Oh.
Dus dat ging niet helemaal zoals ik had gepland.
Wil je dan nou groeien als bedrijf?
Ja, nou, ik moet heel eerlijk, Pieter Zwart, als de baas van Coolblue, die zei echt wel, Anneke, we gaan heel hard groeien. Dus het ligt echt helemaal aan mij, maar ik dacht van, het zal heus wel meevallen, maar het viel echt helemaal niet mee.
Okay.
Voor de mensen die het in Nederland wonen, die weten dat natuurlijk wel. Dat bedrijf is echt heel hard gegroeid.
Ja.
En het is een e-commerce bedrijf, dus de IT-afdeling is echt een soort fundament waar het op staat.
Ja.
Dus dat was heel spannend en heel leuk ook echt om te doen. En heb ik ook weer heel erg veel geleerd. Het was natuurlijk ook best succesvol. Wij wilden als IT-afdeling, hadden ons voorgenomen om, was ons motto, wij worden de coolste afdeling van Nederland. Nou, dat was echt heel belachelijk toen wij dat de allereerste keer op een scherm schreven. Maar eerlijk gezegd, na een poosje, of dat helemaal gelukt is, dat mogen anderen beoordelen. Maar wij waren er best wel, ik ben daar wel tevreden over hoe dat gelukt is.
Geef wel een mooie richting ook, hè? Dan kun je kiezen van alles wat we doen, is het cool en draagt het bij aan.
Zo is het, ja. Ja, dat was echt ook wel een focuspunt van waarom doen we de dingen die we doen.
Ja.
Op een gegeven moment ben ik naar Jumbo gegaan, want Jumbo die wilde graag online shoppen mogelijk maken.
Ja.
Dat deed Albert Heijn natuurlijk al wel een heel poosje, maar Jumbo liep daar eigenlijk nog wat op achter. En vroegen van, joh Anneke, jij hebt dat vaker gedaan bij Coolblue, wil je kijken of je dat voor elkaar kan krijgen? Dus daar zijn we aan begonnen. Dat ging eigenlijk best goed. We hebben daar de Jumbo Tech Campus opgericht.
Oh.
En we begonnen met 4 interne medewerkers. En inmiddels zijn het er geloof ik 400. Dus dat is echt wel in die jaren heel hard gegroeid.
Ja.
En toen we daar 2,5 jaar mee onderweg waren en eindelijk onze online omgeving netjes op de cloud goed hadden draaien, toen brak corona uit. Toen bleven ook de IT staan, dus daar waren wij best een beetje trots op dat dat gelukt is.
Oh, omdat er in één keer veel meer traffic doorheen ging.
Met corona was het echt zo dat even los van dat het bij de supermarkten heel druk was, hè, want iedereen was toch wel een klein beetje aan het hamsteren en dingen aan het inslaan. Maar ook online, zeker voor de mensen die moeite hadden om naar een winkel te gaan vanwege allerlei gezondheid, angst of corona, die bestellingen die gingen echt door het dak.
Ja.
Dus wij waren er een beetje. Ja, het is wel heel erg fijn dat het allemaal bleef staan.
Ja.
En dat hebben we toen als team echt heel goed gedaan.
Hmm.
Dit had ik eigenlijk allemaal soort van meegemaakt. Hmm. Daarna was ik nog even CTO van Wekamp. En dan krijg je een beetje van het zijn best wel grote change projecten.
Hmm.
En ik voel me heel erg vereerd dat ik dat allemaal heb mogen meemaken.
Ja. Moet je even uitleggen, change project, wat versta je daaronder?
dat er iets gebeurt met een bedrijf, waardoor de IT-afdeling of waardoor je afdeling verandert. Het hoeft niet per se een IT-afdeling te zijn.
Ja, dus je moet of je wil in één keer een nieuw doel.
Precies. Nou, dus je bent op een bepaalde manier ben je je werk aan het doen en je wil op een andere manier je werk doen. En ja, dan als je leiding geeft aan een afdeling die dat doormaakt, dan zijn er bepaalde dingen die je goed kan doen, zijn ook bepaalde dingen die je beter niet kan doen. Mm-hmm. Dus daar moet je, vind ik, goed over nadenken.
Ja. Ja. Ja, ik wil graag even met je toe praten naar de rode draad. Wat ik vanuit mijn ervaring heb, we werken vanuit een bureau, worden we door grote corporates, familiebedrijven, start-ups, scale-ups. En dat vraagt toch een bepaald inlevingsvermogen, omdat de dynamiek eigenlijk overal compleet anders is. Waar je bij grote corporates, ik ga het even heel erg plat slaan hoor, wel eens frustratie hebt omdat beslissingen best lang uit blijven. En bij skills dat je denkt, waarom gaan we toch van links naar rechts, van onder naar boven en moeten we continu mee in het sentiment. Nogmaals, platgeslagen. Dat heb jij bij deze bedrijven ook gehad. Hè? Dat de dynamiek heel erg anders was. Bijvoorbeeld bij een Jumbo toen je die kwam, als Wekamp, TomTom, ook gaandeweg veranderingen. Kon je er toch een rode draad in ontdekken?
Ik denk dat alle bedrijven waar ik gewerkt heb, zijn inderdaad qua cultuur en sfeer echt anders. En beslissingen maken of nemen als bedrijf, dat gaat inderdaad op verschillende manieren. Jumbo is een echt familiebedrijf. Maar wel een heel groot familiebedrijf, 30.000 mensen. Dat is toch echt wel een flink bedrijf. Maar ja, dat is ook een hele ondernemende familie. Maar ook een heel ondernemend bedrijf als geheel. Ik heb daar altijd gemerkt dat we wel heel erg rekening hielden met het feit dat het bedrijf groot was. Want ja, je kan ook niet anders. Weet je, als je 600 supermarkten opeens iets een ander systeem wil laten gebruiken, dan is dat niet iets wat je even in een weekend moet doen. Nee. Zo werkt dat simpelweg niet. Nee. Maar daar kon je met goede argumenten, met een goed verhaal, daadwerkelijk echt wel binnen 1 of 2 maanden echt een beslissing nemen over belangrijke zaken.
Kijk.
En dat is een grote kracht ook van het bedrijf, denk ik, overigens. Wat je bij bij Coolblue denk ik dat je dat bedrijf zo hard gegroeid is omdat de directie gewoon echt effectief was. De eindbaas. En ja, ik mag eigenlijk geen directie zeggen, maar
ja,
directeuren en de
eindbaas. Leuke
titels
hebben ze daar. Ja.
Ja. Directeur tevreden klanten was eindbaas. maar dat was ook echt een groep mensen die daadwerkelijk goed voorbereiden voordat ze een beslissing namen. Maar dan namen ze een beslissing en dan was het ook een beslissing. Dat was ook heel krachtig. En dat is denk ik een grote reden waarom het zo succesvol kon zijn. Bij KPN, toen ik daar aan het begin van mijn carrière werkte, toen ik daar werkte, toen ongeveer 25.000 mensen, geloof ik. Mm-hmm. Dat is inmiddels veel kleiner hoor, dat is nu 15.000, 14.000, zoiets. Moet je even het jaarverslag kijken. Mm-hmm. Daar was het wel, merkte ik wel dat het wat langzamer ging voordat er beslissingen genomen werden. Ja. Dat was een ander type bedrijf.
Ja.
Ik weet niet zeker of het slecht of goed is.
Nee, dat weet ik ook niet, maar dat is nog steeds zo, kan ik je vertellen uit mijn ervaring. Ja. Dus even, maar wel een rode draad te vinden of totaal niet, compleet anders, kun je geen lijn in trekken?
Nou ja, je vroeg aan het begin kan je zeggen waarom je het boek geschreven hebt?
Ja.
Ja, weet je, kijk, het was zo dat ik op een gegeven moment had ik bij best een aantal bedrijven gewerkt en er waren ook best wel wat dingen gelukt. Soms vroegen mensen aan mij van, joh Anneke, hoe doe je dat nou? Hoe pak je dat nou aan? En als ik heel eerlijk ben, ik had daar gewoon tot 1,5 jaar geleden niet een heel lekker antwoord op.
Okay.
Ik deed heel veel dingen op mijn buikgevoel. Er zat niet een echt systeem in. Terwijl ik ben best wel van het lezen van boeken en de theorie erbij halen. Maar dat, nou ja, ik had nog geen goed boek gevonden over hoe je dat nou aanpakt. Toen dacht ik op een gegeven moment van, nou, ik wil dat antwoord een keer echt gaan geven. Dus ik ben daar gewoon heel bewust, ik heb er tijd voor genomen en ik ben daarover na gaan denken. Ik heb met mensen gepraat. Ik ben iemand die altijd notities maakt over alles wat ik tijdens mijn zakelijke leven doe. Dus ik heb ook mijn oude notitieboeken, die bewaar ik dan ook nog, die notitieboeken. Dus die heb ik allemaal op nageslagen van, joh, hoe deed ik dat nou? Hoe dacht ik toen? En toen dacht ik van, nou ja, volgens mij zit er inderdaad een volgorde in de dingen die je doet om je afdeling op een hoger plan te brengen, meer innovatief te maken, meer flexibel te maken. En omdat ik dat zo aan het analyseren was, toen kwam op een gegeven moment, en ik noem dat nu de Cherry Model, ja, vast zo over praten wat dat dan precies is.
Ja.
Maar dat ontstond eigenlijk zo, en dat is eigenlijk de rode draad die ik op een gegeven moment vond van oké, dus als we het zo aanpakken, als dit aan de hand is en we nemen die stap, dan is vaak dat en dat het gevolg. Hmm. En toen bedacht ik me achteraf, oh ja, ik heb eigenlijk best wel 4 keer hetzelfde gedaan.
Ja, oké. Dus er is een overkoepelend denkraamwerk eigenlijk, zo zou je het misschien
ook... Ja, het is een, inderdaad.
Ja, wel leuk dat je daar de tijd voor hebt genomen. En misschien ook wel een mooie tip aan de zijlijn van mensen, houd dat soort dingen bij. Ik heb zelf ook wel eens van, als je oude plannen van aanpak voor klanten leest, dat je denkt, oh ja, dat doe ik nu eigenlijk nooit meer, weet je. Ja. Want dat deed ik toen wel. Het is wel grappig om soms weer eens terug te lezen. Mooi dat je...
Ik had ook wel dat ik die notitieboeken teruglas, omdat ik af en toe dacht, oh, dat deed ik vroeger eigenlijk altijd heel goed. Van dom dat ik dat nu niet meer doe.
Ja, dat kan wel eens.
Het is echt niet zo dat je alleen maar beter wordt.
Nee. Veel mensen zeggen van, je moet je eigenlijk elke half jaar, als je dan terugkijkt, moet je je schamen voor het werk wat je toen deed. Maar dat is eigenlijk in mijn beleving niet zo, omdat je zoveel beter zou moeten zijn geworden dan eerder. Ja. Dat is lang niet altijd.
Dat is dan misschien gewoon niet gelukt voor mij.
Nee, misschien voor mij ook niet. Oké, de Cherry Model, daar wil ik met je op inzoomen. Dus dat denkraamwerk. Zou je, om te beginnen, we gaan zo over de seizoenen praten, maar een eerste inkijkje kunnen geven in wat omhelst dat denkraamwerk?
Ja, dat kan ik doen. Is het nog fijn als ik even zeg waar ik nu werk, misschien?
Ja, leuk.
Ik weet niet of mensen dat anders misschien afvragen. Ik ben nu CTO van PostNL sinds 15 januari.
Ja.
En dus ik heb ook nog niet enorme verhalen over hoe het daar gaat en wat daar allemaal speelt. Maar het is misschien wel goed om even te weten dat ik daar nu mee bezig ben.
Maar ook een mooi iconisch label om mooie lessen te leren.
Ja, het is een fantastisch bedrijf. Ja. Ik heb er echt ontzettend naar mijn zin.
Oh, leuk. Ja. Mooi. Het raam.
Sorry, even terug naar de vraag. Ik ben het
natuurlijk
even vergeten.
Nou, gewoon even een introductie voor de mensen die nog nooit van de Cherry Model gehoord hebben.
Ja.
Het uitgangspunt, wat is de Cherry Model?
Ja, nou ja, de Cherry Model heet zo omdat het een metafoor is. En de metafoor is de cherry, de kers. Het kersenmodel kan je ook prima zeggen. Het boek is Engels, vandaar dat de Cherry Model de titel is. Maar het kerst, de metafoor van de kerst die werkt zo dat als je goed nadenkt over je teams en over hoe mensen samenwerken. En dat je hebt altijd teams die lekker samenwerken en teams die teams die minder resultaat opleveren en teams die meer resultaat opleveren.
Ja.
En dat hangt er heel erg vaak vanaf hoe goed ze samen kunnen werken.
Ja.
Nou, als je daar goed over nadenkt en je zegt, oké, een team is een kers. En een kers heeft een harde pit en een zachte buitenkant.
Okay, ja.
En die harde pit, staat voor de hard skills. En hard skills in een team en in een kers, die zijn super belangrijk. Want zo'n kers groeit aan een boom, als hij recht naar beneden... maar die kers, die pit die valt op de grond en daar groeit een nieuwe boom uit.
Ja.
Het probleem is alleen, als die recht naar beneden valt, valt hij onder die boom. Staat hij daar in de schaduw. En kan die dus niet groeien. Dus wat heeft die kers nodig? Een zachte buitenkant, zodat er een vogeltje komt dat hem opeet en hem ergens brengt om daar te laten vallen.
Ja.
En dan kan die wel groeien.
Ja.
En dat is eigenlijk de metafoor die ik probeer zeg maar over te brengen. Dat je, als je bezig bent als onderdeel van een team, of als je bezig bent met het leidinggeven aan teams, dat je er altijd over nadenkt dat die zachte buitenkant dus heel erg belangrijk is. Dat die soft skills heel belangrijk zijn.
Ja.
En dat je dingen zo organiseert dat die goed tot zijn recht komen. Want dan gaat je team, je bedrijf, je whatever je mee bezig bent, gaat groeien.
En wat is dan de analogie voor van de boom afvallen? Is het dan dat je een autonoom team wordt los van, en dat groeit uit iets wat dan een eigen leven moet gaan leiden, of iemand die het bedrijf gaat verlaten?
Ik vind het een mooi idee, maar dat was eigenlijk niet hoe ik er naar keek.
Okay.
ik gebruik hem eigenlijk meer voor een kers die aan een boom hangt.
Mm-hmm.
En als je dan nadenkt over hoe je als manager je opstelt, dan vind ik altijd belangrijk om jezelf te realiseren dat je als leidinggevende ben je een tak of een stam. Dus het is zo dat jij kan ervoor zorgen dat teams goed samenwerken, maar je bent zelf niet onderdeel van dat team. Jij bent degene die ze de ruimte geeft. En dat moet je altijd goed realiseren, vind ik, als leidinggevende. Dat je moet het faciliteren, je moet zorgen dat het gebeurt. En wat ik dan ook nog wel aardig vind, is dat een kersenboom ook, zeg maar, de stam zit aan de onderkant en de kersen zitten bovenaan. En dat houdt je ook een mooie spiegel voor dat je eigenlijk niet zo vreselijk belangrijk bent als leider. Je zorgt ervoor dat er water is, dat er mineralen zijn, dat die kers kan groeien.
Oh ja.
Zo gebruik ik hem
mooi
meestal.
Gezegd. Ja. Mooi gezegd. En als die valt, die kers, dan... Hè?
Ik zou er lekker een jam van maken.
Ja, mooi. Mooi. Dus dat was eigenlijk de inspiratie. Nou, je moet weten, ik heb het bureau Nerds & Company opgericht omdat ik ego's ondergesteld wilde maken aan het werk dat we doen. Eigenlijk ook wel weer een mooie metafoor misschien voor de Cherry model. En wil ik ook nog even een klein uitstapje maken in dat je boek niet alleen hebt geschreven.
Helemaal waar.
Wil ik ook even jouw co-auteur misschien even benoemen. Met wie heb je het geschreven?
Ik heb het samen geschreven met Tim Meeuwissen. En Tim Meeuwissen die werkte met mij bij Jumbo.
Oké.
Wij hebben het zo gedaan dat ik heb veel opgeschreven over de bedrijven waar ik gewerkt heb, wat ik daar heb meegemaakt, waarvan een groot gedeelte Tim daar ook was. Dus dat is ook voor hem heel erg herkenbaar. Hij heeft eigenlijk ook zijn verhaal daartussendoor geschreven. Dus we hebben echt twee verhaallijnen die door elkaar lopen. Omdat, kijk, ik kan vanuit mijn managementpositie wel zeggen, nou ja, weet je, mijn team vond dit tof en dat ging zo en dat ging zo. Hmm. Ik dacht, je maakt het wel een beetje geloofwaardiger als iemand die daadwerkelijk in die kerst zat, ook meeschrijft. En je wilt ook, als je het ziet, als je het leest, merken dat Tim niet altijd alleen maar precies hetzelfde zegt als ik. Wij hebben echt wel dingen waar we het wat minder over eens zijn. Dat maakt het ten eerste wel leuker om het te schrijven. Dat is ook een groot voordeel. Ja. Maar het maakt het ook interessanter, denk ik, voor de lezers. Dus daarom hebben we het zo gedaan.
Ja, ja, mooi. En dat misschien ook uitdagen om hun eigen beeld te vormen. Hè, van...
Ja, het is natuurlijk ook... Kijk, het gaat over leiderschap. Het gaat over soft skills. Dat is allemaal niet zo zwart-wit. Daar kan je echt wel op verschillende manieren tegenaan kijken.
Ja, mooi.
Dus en weet je, misschien is dat ook nog wel goed om te zeggen. Ik heb op basis van de dingen die ik heb gedaan en de dingen die ik heb meegemaakt, een model gemaakt waarvan ik zeker weet dat het voor mij werkt.
Ja.
Maar ja, of dat voor jou werkt of dat voor iemand anders werkt, dat weet ik. Ik ben geen wetenschapper. Ik heb niet het is een NS4.
Ja.
Dat is in ieder geval iets meer dan één.
Ja.
Of het is eigenlijk NS5, moet ik zeggen. Maar het is wel meer dan één. Maar het is ook echt niet zo dat het nou wetenschappelijk daarmee onderlegd is.
Nee.
En misschien ook nog wel een reden om een boek te schrijven. Sorry, ik praat een beetje...
Nee, vind ik leuk. Jij vragen nee, vind ik leuk, ja.
Nee, maar wat ik als mensen dit luisteren... kijk, als je een boek schrijft, dan heb je het grote voordeel dat mensen het kunnen lezen en daar ook een mening over kunnen vormen.
Ja.
En weet je, ik kan in mijn leven misschien bij 10 bedrijven werken. Nou, dan heb je er al heel veel gehad.
Ja.
Ik was nog niet helemaal mijn planning. Ik vond eigenlijk zo 5, 6 vond ik wel mooi.
Ja.
Dus ik kan het ook niet verder uitproberen bij andere bedrijven op een schaal die zo groot is dat het meer onderlegd wordt.
Mm.
Dus ik hoop dat heel veel mensen het boek lezen en vooral dat ze mij terugschrijven wat ze ervan vinden.
Okay.
Want dan kunnen we namelijk op een of andere manier weer een volgende versie maken van in ieder geval het model wat weer beter is.
Ja, versie 2, versie 3.
Ja.
Mooie uitnodiging, ik ga dat doen. Ik ga jouw model proberen. Ja. Ik heb het nog niet gedaan, moet je ook bekennen. Hè? Dus ik moet er nog mee gaan spelen. Dus moet je me nu even helpen hoe ik ermee moet gaan spelen als je wil.
Ja.
En dan wil ik beginnen met kort aanstippen. Wat we zeiden, het is een korte podcast. Dus we gaan kort aanstippen de seizoenen zelf.
Prima.
Want je gaf net aan van, ik moet als leidinggevende water en mineralen geven aan een team. Om te floreren tot een mooie kerst te kunnen groeien en mooi werk te maken. En dat heb je in... Dat is per seizoen, is dat anders wat je misschien als leidinggevende wel of niet moet doen?
Precies, ja.
Zou je heel kort winter, lente, zomer, herfst
zeker
willen benoemen?
Ja, ja. Ja, dus Je zou kunnen zeggen, stel dat je wil je bedrijf innovatiever maken. Dit is het checklist van dingen die je dan moet doen. Hmm. En dat werkt niet. En de reden dat dat niet werkt, is voor mij werkt dat niet. Ik denk dat het niet werkt. En dat komt omdat ik merkte dat ik in bepaalde fases met mijn team andere dingen deed dan dat als mijn team in een andere fase was. Hmm. En je bent ook een andere leidinggevende in die fases. Hmm. Dus ik zat erover na te denken, nou, wat is nou een goede manier om dat uit te leggen? En toen kwam ik op de seizoenen.
Okay.
Dus een kersenboom, die heeft altijd een winterseizoen. Dus je hebt die boom waar die kersen dan aan kunnen groeien. En winter is dan de periode waarin het zwaar is met je team. De IT-systemen zijn instabiel, je markt werkt niet mee. Er zijn allemaal dingen die gewoon, weet je, je voelt ook, er zit spanning in het bedrijf. Ik vind dat niet de meest leuke periode. Maar goed, je hebt ook mensen die erbij floreren.
Ja.
Maar wat wel, je hebt bepaalde dingen die je wilt doen als leider op dat moment om te zorgen dat je team daar weer uitkomt.
Ja.
En dat is denk ik misschien wel de belangrijkste om even te benoemen. Je moet zorgen dat jouw taak is niet om mee te gaan rennen met iedereen. Jouw taak is om te zorgen dat je team eruit komt. Dat moet je in ieder geval goed onthouden. Ja. Ik kan nog een heleboel voorbeelden noemen. Dat doe ik denk maar even niet, want anders komen we nooit op de seizoen.
Nou, een metafoor in techniek vind ik hem zelf altijd best wel gevaarlijk. Hè? Dan wil heel veel mensen die geen achtergrond in techniek hebben. Ik heb toevallig ook een andere podcast al over gehad.
Ja.
Is dat gevaarlijk, vind ik. Hè? Mensen gaan dan vaak in Lego-blokjes denken of in huizen of in dat soort analogieën of auto bouwen. Dat is om maar een soort van gevoel van grip te krijgen. Vind ik link. Maar met cultuur kan het misschien wel. En je schetst ermee met winter wel een soort van omgeving van oké, dat is waar we in zitten. Hè? Waar
toe,
we mee hebben te dienen.
Af en toe heb je daarmee te dienen.
Ja, ik denk dat het
dat bijna iedereen dat herkent die in de IT zit. Dat je daar af en toe mee moet dealen.
Ja.
En ik denk inderdaad dat je gelijk hebt. Dat je moet opletten dat je die complexe IT in simpele Lego-blokjes of allerlei andere metaforen vat. Want het is niet simpel. Het is echt gewoon heel ingewikkeld.
Ja,
en het wordt alleen maar ingewikkelder.
Ja.
En dan moet je niet net doen alsof het niet zo is.
Nee.
Maar we hebben het hier wel over de soft skills en over leiderschap.
En
dat
kan
is
het
iets anders.
En
nou ja,
dan
dat
kan
is in
het
ieder geval. Dat is ook heel complex. Maar ik weet geen andere manier om het goed uit te leggen. Nou. Dus het is ook een beetje mijn manier om het te doen.
Ja. Dus winter, als je dat tegen een team zegt. Ben je dan niet bang dat ze allemaal ontslag nemen en wegrennen? Doe je dat ook letterlijk voor jongens, we zitten in de winter met elkaar?
Nou, ik heb dit geschreven nadat ik teams echt heb aangestuurd.
Okay.
Dus het is voor mij nu mijn baan bij PostNL de eerste keer dat ik met een team bezig ben om. Maar ik vind het geen probleem om ze te vertellen. En bovendien. Nee, het lijkt me. Nee, het is echt geen. Het is helemaal niet erg. En bovendien, je kan helemaal niet meer ergens gaan werken als je een boek hebt geschreven zonder dat iedereen het al gelezen heeft.
Ja.
Dus ze weten het al lang. Nee, dat helpt niet meer.
Nee.
Dus. Winter, op een gegeven moment, winters gaan ook altijd voorbij. Op een gegeven moment krijg je lente. Lente is het moment waarop je gaat shapen, waarop je de boom gaat leiden, de goede kant op. Waarop je bijvoorbeeld mensen goed nadenkt of er mensen misschien van het ene team naar het andere team moeten. Of dat je de rollen moet aanpassen, de rolbeschrijvingen moet aanpassen.
Hmm.
Je hebt er dan ook even tijd voor, want het is niet iedereen op de korte termijn gefocust. Nee, er is inmiddels een beetje ruimte om voor de wat langere termijn te denken.
Ja.
Vaak is ook recruitment een onderdeel van de lente, dat er nieuwe mensen bij komen.
Ja, natuurlijk.
En dan op een gegeven moment merk je dat je had allemaal plannen om dingen te gaan maken, projecten op een bepaalde manier te gaan doen. En op een gegeven moment merk je dat dat het gaat groeien, dat er dingen aan het gebeuren zijn. En dan weet je, ik ben in de zomer. Ik heb echt geloof ik een heel hoofdstuk geschreven over hoe je dat precies merkt, want het is vrij belangrijk dat je ontdekt. Maar je moet op een gegeven moment stoppen met veranderen en echt naar je cultuur gaan kijken. En daar is de zomer voor. Dan gaan dingen groeien, dan ga je goed. En dat is ook een heel belangrijke fase, omdat heel veel in bedrijven wordt dit niet gedaan en overgeslagen.
Ja.
En een goed aandacht hebben waarom doen we de dingen die we doen? Waarom zijn we hiermee bezig?
Hmm.
Weet je, in de winter zijn mensen daar niet zo erg mee bezig.
Hmm.
Want dan hebben ze gewoon een korte termijn focus en willen ze gewoon uit die winter. Dat is focus genoeg.
Ja.
Maar in de zomer, dan voelen ze dat ze sterker worden.
Ja.
En dan moet er een doel zijn waar je met z'n allen heen naar onderweg bent.
Mooi.
Nou, dat is grofweg de zomer. En dan op een gegeven moment kom je in de herfst. Dat is het moment waarop je gaat oogsten. Hier gaat mijn metafoor ook helemaal mis. Want de kersen zijn eigenlijk al in de lente. Eind van de lente. Maar goed,
vergeet
we doen het. Even voor het gemak doen we even alsof dat niet zo is. En dan in de herfst, dan merk je dat je successen hebt. En dan ben je ook weer een andere leider. Want dan wil je graag ook dat een beetje trots uitstralen. Dan moet je goed zorgen dat je goed communiceert. En ja, zorgen dat we genieten van het successen vieren, zeg maar, wat vaak gezegd wordt. En het nadeel wel is met IT, als je dan weer heel veel verandert, want dat doe je dan vaak in de zomer en in de herfst, dan krijg je bijna altijd wel weer even een winter erachteraan, dat het niet helemaal meer gaat zoals je precies gewend had.
Ja.
En zo gaat eigenlijk die cirkel rond. Ja. Dat zijn eigenlijk de seizoenen. Ja, het voordeel overigens wel is dat het niet een soort eeuwigdurend ding is, want met dat je die seizoenen doorgaat, groeit die boom natuurlijk wel, die de innovatieboom, de kersenboom.
Ja.
Dus op een gegeven moment leer je heel snel die cyclus doorgaan.
Ja. En dan, de winters worden ook de winters worden korter, hoop je dan ook?
Ja, ja, is ook zo.
Ja, het is wel grappig, want als je dit zo uitlegt, dan betrek je het altijd op jezelf. Hè, dus ik zit direct te denken van, hoe werkt het dan hier bij Nerds, hè, bij ons?
Ja.
En het zit ook in persoonlijkheden die je meer invloed moet geven, denk ik, in een bepaald seizoen. Als het aan mij lag bijvoorbeeld, is het altijd lente. En dat bedoel ik niet op een goede manier eigenlijk.
Nee, dan blijf je veranderen.
Dan blijf je me veranderen.
Dat is niet verstandig.
Dan denk ik, die tool die moet al veel beter. En deze techniek wil ik omarmen. En deze nieuwe hype ding wil ik ook opspringen.
Ja, maar je moet even die zomer hebben om de boel te zetten. Ja. Even ik heb ook, jongens, waarom zijn we er ook weer mee bezig? Ja. Wat is onze cultuur? Wat proberen we te bereiken?
Ja, ik heb ook direct een zomertype in mijn hoofd die hier werkt. Johan. Maar dat is voor een andere keer.
ik weet niet of die er is.
Nee, niet vandaag. Nee. Ja, leuk. Zeer duidelijk beschreven, dankjewel. Het herkennen ervan. Zomer zei je, dat moet je herkennen. Heb je een paar dingen waarvan je zegt, zo kun je herkennen dat je in de zomer bent aanbeland?
Dat je in de zomer bent aanbeland? Ja. Ja. Over het algemeen, in mijn ervaring, gaat het zo. Je hebt een periode gehad waarin je flink wat wijzigingen hebt gehad, of nou flink of wat minder wijzigingen hebt gehad in je team.
Mm-hmm.
Maar er komt een moment waarop nieuwe mensen zich in een rol beginnen voelen te komen.
Mm-hmm.
Of mensen die er al lang waren, hun rol beter beginnen te vinden. En je merkt dan dat je gewoon in je e-mail of in gesprekken steeds meer vragen krijgt van, ja maar Anneke, hoe dan? Hoe wilde je dit aanpakken? Of hoe wil je dat ik dit aanpak? Of wat is, als we nu een nieuw iemand gaan recruteren, waar letten we op? Weet je, je krijgt op een gegeven moment krijg je echt wel flink veel van dat soort vragen in een bepaalde periode. En waar je vooral op moet letten als leider, want dit is een van de belangrijkste overgangen die erin zit, dat je het echt herkent. Want je bent vaak in je hoofd nog helemaal met die verandering bezig. Ja. En het punt is, als je hem niet herkent en je bent te laat, dan gaat je team echt een beetje morrelen. Dan worden ze wat meer, gewoon wat de medewerkerstevredenheid loopt wat terug. En dat merk je vrij snel. Dan weet je dat je te laat bent. Dat is mij natuurlijk een aantal keren overkomen, anders dan had ik dat niet geweten.
Okay.
Als je op tijd bent en je pakt dat snel, en je organiseert heel praktisch op dat moment een aantal activiteiten waardoor mensen gaan praten over de cultuur, of je doet een medewerkerstevredenheid onderzoek. Of je merkt dat je team het gaat doen. Dat is gelukkig als het heel goed gaat in je cyclus. Dan op een gegeven moment pakt je team het bijna vanzelf op. Dan moet je daar flink alert op zijn. Want het gaat heel snel. Ja. Het is ineens in 3-4 weken ben je er opeens. Oh. Ben je er.
En zijn dat soort vragen? Is het dan een soort hang naar structuur? Vastigheid? Iets om op terug te kunnen vallen?
Structuur maar ik denk eerder hang naar een soort samen gevoel dat je samen iets gaat maken, okay. Samen iets gaat doen. Dus ik heb het idee, mijn team voelt dat er succes kan komen, moet alleen nog even gebeuren, maar we moeten dat even goed afspreken hoe we dat dan gaan doen. Het is een fijn gevoel, maar je moet heel snel zijn dan.
Ja, dan grijpen ze.
Ja, want het is ook wel zo dat daar kan je iets van vinden, maar het wordt ook wel een beetje van jou verwacht vaak als je leider bent. En dat is. Dat wil je natuurlijk het allerliefste niet, dat ze dan ook nog. Maar dat is misschien soms, in ieder geval in het begin, vaak nog even een brug te ver. Dus
bij de eerste zomer moet je dan nog wel zichtbaar staan.
Ja, behalve dat bedrijven over het algemeen heel lang bestaan. En bijna alle bedrijven die er wat langer zijn, zijn al een keer op een of andere manier de seizoenen door geweest.
Ja.
Maar als je nieuw bent in een leidinggevende functie, willen mensen toch een klein beetje weten hoe je erin zit. Dat is natuurlijk niet zo gek.
Ja. Ik heb ook eens meegemaakt dat de winter heel lang is geweest.
Ja.
En dan kun je bijna niet geloven dat het lente wordt.
Ja, ja dat kan ik me ook goed voorstellen. Ja. Ja. Ja, want de winter herken je altijd namelijk. Dat is helemaal niet.
Nee, of niet. Nee. Leuk. Ja, we hadden het net al even over hoe acteer je. Faciliterend, ondersteunend, vooral niet te veel ego, denk ik dat ik je hoor zeggen.
Ja.
En stel het wordt herfst. Mm-hmm. Wordt dat ook niet vaak als saai ervaren?
Nou, in deze metafoor is herfst juist de allerleukste tijd. Oh. Dat is het moment waarop dingen afkomen. Waarop vaak, zeker als je in agile methodes... ik neem even aan dat iedereen weet wat agile is. Hè?
Wendbaar werken, ja, okay. In sprints dus, werken. De kijkersluisteraars gaan het weten.
Je werkt in korte cycli. Dus, ja. Maar op een gegeven moment merk je dat... De dingen die je probeert te bereiken, daadwerkelijk resultaat gaan hebben. Je KPI's of je OKR's, OKR's of whatever je doet om te zien of het goed gaat. Die gaan gewoon de goede kant op. Ja. Projecten komen af. Je gaat uitrollen in België, weet ik veel. Er zijn allerlei... En dat is eigenlijk het moment van de herfst, zeg maar. Dat voelt volgens mij, of tenminste in mijn geval altijd voor de teams heel goed. Dan heb je echt succes. De dingen waar je trots op kan zijn. Is het vooral heel belangrijk. Het is een hele leuke periode, maar je moet wel je moet heel goed als team opletten dat je dat ook benoemt en dat je er trots op bent, dat je ermee bezig gaat. Het is heel fijn. Ik weet niet of dat ik de enige ben, maar mijn teams met veel IT'ers erin, het is echt van, oh leuk, de release is gelukt, mooi, volgende. Ja. En dan denk ik, nee jongens,
heel
kom
herkenbaar, hoor.
We moeten even, dat is hartstikke fijn dat het gelukt is. Dat is echt een prestatie. Jullie zijn er 3/4 jaar mee bezig geweest om tot het punt te komen waar we nu zijn.
Ja.
En dan merk ik wel vaak dat ik echt even op de rem, we gaan dat eens heel even vieren. Ja. En we gaan daar even wat aandacht aan besteden.
Ja.
Vaak moet je het ook communiceren, want sommige IT-projecten die zijn zo onder de motorkap van het bedrijf dat een heleboel collega's die geen IT doen in het bedrijf niet zo goed weten wat er precies veranderd is. Dus moet je even de tijd nemen om goed uit te leggen wat er dan precies veranderd is en waarom het fijn is.
Dat is ook wel goed.
Daar moet je ook echt aandacht aan besteden. Ik moet trouwens wel zeggen, ik heb ook nog wel eens gehad, ik kan niet precies zeggen welk bedrijf, maar dat het echt heel goed ging, juist die herfst, als in dingen gingen echt heel goed.
Mm.
En toen werden ze echt heel erg trots op zichzelf. En toen had ik een beetje van, nou, ik vertel over jullie wel heel veel enthousiaste verhalen, maar intern gaat het juist weer een beetje dimmen.
Ja.
Dat hangt natuurlijk ook een beetje van je team af.
Ja.
Want als mensen namelijk overmoedig worden en denken dat alles kan, dan
moet je ook wel
een beetje opletten. Dan ga je wel heel snel die winter weer in, want de boel valt gewoon om als je onbezonnen te werk gaat.
We hadden dat ook één keer. Toen hadden we echt het idee van, wij zijn nerds, wij zijn de beste. En toen hadden we een hele grote oplevering voor een klant gedaan. En dat ging toevallig allemaal goed.
Ja.
Is lang niet altijd, maar ging toevallig allemaal goed. En toen hadden we gezegd, dan gaan we jullie allemaal in de grootste boardroom daar stoppen. En hebben een grote rode knop. En als we erop drukken, dan gaat alles live. En dus iedereen kwam, directie kwam, was allemaal in. En we drukten op de knop en deed het niet.
Ja.
Maar heel bescheiden van.
Ja, dat was het. Ja. Ja, nou ja, daarom dus. Dankjewel voor het voorbeeld. Daar
word je heel bescheiden van. Ja. Maar niet te erg aan het worden. Ja, leuk. Dus, maar ook de herfst benoemen zou wel, denk ik, geaccepteerd worden. Ook de tijd van, we gaan hier ook geen veranderingen. Dat is ook een soort van, hè, we gaan dit nu vieren, we gaan even bij stilstaan. Klinkt heel triviaal, maar het wordt weinig gedaan. Omdat iedereen is druk, je wordt eigenlijk alweer op het volgende project ingepland. Dus.
Ja. Maar weet je, ik denk wat jij zegt, dat klinkt triviaal, dat is het ook. Eigenlijk alle dingen die ik tot nu toe gezegd heb, ik denk, nou, echt heel erg veel dingen in dat boek ook, zijn in principe triviaal. Het is alleen het feit dat je er bewust over nadenkt, wat je in welke fase, wanneer ook alweer, waarom zou doen, heeft voor mij in ieder geval echt wel tot succesvolle transities, change projecten zoals we het net noemden, geleid. En dat, ik denk dat daar de kracht in zit.
Ja. Mooi.
En het is ook zo de reden dat het zo'n eenvoudige metafoor is. Ik weet niet precies hoe het voor jou werkt, maar hoe het voor mij werkt is. Weet je, als je CTO bent, dan krijg je echt zoveel dingen op je af in een bedrijf. Er zijn zoveel mensen afhankelijk van jouw werk, dat je altijd een to-do-list hebt van 1000 dingen.
Dat houdt niet op, klopt.
Dus zo'n simpele metafoor helpt mij ook. Oh ja, ik was hier. Dat betekent dat ik daar dus vooral op moet focussen. Maak mij gewoon een betere leider door dat goed te weten.
Focus is essentieel, ja. En dan op seizoen focussen. Ik denk dat dat een van de adviezen wordt die ik aan het eind van de podcast ga geven. Maar dat komt aan het eind. Ik wil het even over de belang van de soft skills hebben. Want dat is eigenlijk een groot bouwsteen eigenlijk van de Cherry model. En we hebben dit voor besproken. Het ging toen over balanceren van harde en zachte vaardigheden. Dat heb je net ook al met de pit en de vrucht eromheen eigenlijk beschreven. En toen hadden we ook een voorbeeld van Google besproken. En die raakte mij. Ik kende hem niet. En ik wil het eigenlijk daar even met je over hebben. The Quest for Perfect Teams. Zeg ja,
Google's Quest to Form the Perfect Team. Geloof ik. En daar zit misschien in mijn Engels een klein foutje. Maar ja, ik vind, ben er wel een beetje trots op dat ik een artikel wist wat jij nog niet kende.
Dus, ja. Gebeurt me niet vaak. Nee, oké. Okay.
Dat zal. Nee, dat is ik vind dat zelf een heel interessant onderzoek. Het is wel wat ouder hoor. Dus het is niet heel recent. Maar je kan het volgens mij nog wel online vinden. Het is een. Google was op een gegeven moment was gewoon benieuwd als bedrijf. Die hebben duizenden IT'ers, heel veel teams, honderden teams. En die waren heel benieuwd, hoe kunnen we nou het allerbeste team samenstellen? Het team wat het beste resultaat opleverde. Nou, dat is Google, dus die gaan daar gewoon mee bezig als een soort wetenschappelijk onderzoek.
Ja.
En wat ze gedaan hebben, ze hebben 100 teams geselecteerd. En die teams die waren allemaal redelijk gelijkwaardig, voor zover je dat natuurlijk met teams kan doen. Want zij wilden gewoon weten, wat maakt nou dat bepaalde teams heel goed presteren en andere teams niet? Mm. Nou, die teams die gingen aan het werk en terwijl ze dat deden, ging Google allemaal data verzamelen van al die teams. Dus de ervaring van de mensen in die teams, waar ze vandaan kwamen, welke scholen ze hadden gezeten, hoe ze samenwerkten, als ze in een meeting zaten, hoeveel tijd ze praten, of ze met elkaar gingen dineren, gingen lunchen, allerlei dingen.
Bakken data. Ja.
Een heleboel data. Het is Google, hè? Dus die kunnen iets met data. Nou, vervolgens, dat was nog wel voor de Gen AI en zo, dat was nog voor die tijd. Okay. Al die data die stopten ze in een grote Google database, neem ik tenminste aan, in ieder geval in een database. Hm. En zij hebben gewoon geprobeerd om statistisch relevante verbanden daaruit te halen. En dus is het nou zo dat een team met heel veel ervaring nou beter presteert dan een team met minder ervaring? Als je allemaal senioren bij elkaar zet, zijn ze dan beter dan als je het mixt? Of nou ja, van alles en nog wat. En eigenlijk is het meest interessante van dat onderzoek dat er heel erg weinig uitkwam. Ja. Er was ontzettend weinig statistisch daadwerkelijk echt relevant in teams, als je het op deze manier onderzoekt. Ja. En dat is eigenlijk best heel interessant, ja. Hè? Want dus, wij zijn allemaal heel erg bezig met diversiteit of met hele senior developers recruteren. Of zorgen dat dat er verschillende leeftijden in het team van alles. We proberen van alles te regelen om dat goed te gaan. Dat hebben wij allemaal bedacht dat helpt. Ja. En eerlijk gezegd konden ze dat niet aantonen. Of het echt werkt of niet, het is nog steeds geen echt wetenschappelijk onderzoek. Maar
wel
in ieder geval,
interessant. Ja.
Google kon het niet aantonen. Er waren twee dingen die Google wel kon aantonen. En de ene was dat een team vertrouwen moest hebben, trust. Ja. Nou, dat is ook een bekend fenomeen. Hè? Want Lenkioni en allemaal andere mensen die daarover geschreven hebben zeggen ook, een team moet in ieder geval vertrouwen in elkaar hebben. En de andere die ze vonden was van een hele lange zin die ik samenvat altijd als equality. Hmm. En dat dus bijvoorbeeld als er een besluit werd genomen in zo'n team, droeg iedereen bij aan de argumenten waarom dat besluit genomen werd. Werd er naar iedereen geluisterd? Was er echt, iedereen was aan het woord voordat dat besluit was genomen. Ja. Zo hebben ze dat onderzocht.
Ja.
En alleen die twee dingen waren statistisch relevant om ervoor te zorgen dat een team goede resultaten boekte.
Ja.
En dat zijn dus allebei soft skills.
Ja, ik vind dat deze bevindingen bekender hadden. Nou, ik ben blij dat je bijdraagt aan de bekendheid van deze bevindingen. Want dan zouden we eigenlijk van meer kanten ook moeten kijken. Is dat ook zo? Maar het klinkt zo logisch ook eigenlijk.
Nou, ik vind het wel echt heel frappant dat al die andere dingen niet uitmaken.
Ja, dat is ook.
Dat is echt wel gek. Dat vind ik echt gek. Ja. Echt gek. Ja. Maar ja, het is wel door de New York Times ooit gepubliceerd. Ik bedoel, het wordt wel gezien als een echt serieus, nou ja, artikel in ieder geval.
Ja.
Maar nee, ik ben me niet bewust van andere onderzoeken die hetzelfde. Ja, maar misschien dat een van de luisteraars dat weet en dat allemaal kan laten weten.
Even laten weten. Laat ons alsjeblieft weten als je dit ervaart. Ik ervaar het in ieder geval wel zo. We hebben hier in het begin echt getracht om alleen maar seniors hier binnen te halen. En dat lukte ook.
Ja.
En dat was ook lang niet altijd effectief.
Het is misschien wel leuk als ik nog even vertel wat we bij Coolblue mee gedaan hebben.
Graag.
Zou ik dat doen?
Ja.
Ja, want wij dachten namelijk, nou, Google die kan dat allemaal wel zeggen als ontzettend eigenwijze Coolblue'ers natuurlijk. Dus wij dachten als managementteam van Coolblue, nou, dat gaan wij wel eens even op onze IT-afdeling loslaten. En wij hadden 28 teams.
Jeetje.
Dus dat is niet, ja, het is geen 100, het is niet zo, maar het is
ik vind het wel veel.
Ja, maar goed, het is inderdaad, je kan wel een klein beetje cijfers erop loslaten. Ja. Dus wat hebben wij gedaan? Gewoon, we maakten diezelfde grafiek waarbij we zeiden, oké, de ene as, in hoeverre vertrouwen mensen elkaar in dat team? En dat gingen wij dan als management gingen we dat beoordelen, dus dan moet je wel met een beetje korrel zout nemen. Maar goed, je weet wel meestal iets van de sfeer in een team.
Mm-hmm.
In hoeverre behandelen ze elkaar gelijkwaardig? En hebben wij de indruk dat ze dat doen? Dus wij hadden al die teams zo netjes geplot in zo'n groot grid. En vervolgens hadden we rode stickertjes gepakt. Hadden we onafhankelijk van elkaar even erop geplakt. Welke teams, nou natuurlijk niet op die sheet, maar op een andere sheet, welke teams presteren nou het beste?
Mm.
En toen zetten we die stickertjes op dat schema en ze zaten allemaal rechtsbovenin. Geen één uitzondering.
Oh.
Dus het was wel zo dat we dachten, oké, misschien zit er toch wel wat in.
Ja, zit wat in.
Ja, en als je een aantal eigenwijze Coolblue'ers kan overtuigen, dan
ja.
Dus, ben je maar, ergens.
Ja, ik denk het wel. Maar echt dan de lessen die je daaruit kan trekken is... probeer het in ieder geval uit, toch? Kijk of.
Nou, ja, dat, precies. Zo zou ik het echt. Dus ik heb wel sinds die tijd dat we dat gedaan hebben bij Jumbo en bij Weekamp en bij PostNL ook, dat je nadenkt: oké, ik ben in de lente, ik ben bezig met kijken hoe we teams het beste kunnen organiseren.
Ja.
Wat maakt dat die teams gelijkwaardig met elkaar om kunnen gaan en welke mensen vertrouwen elkaar ook van nature?
Ja.
Dat maakt gewoon echt een verschil.
Ja. Ja.
Denk ik.
Ja, en dat kan je op een bepaalde manier denk ik ook wel organiseren. Of als er geen vertrouwen is, dat je dan ook ingrijpt.
Ja, precies. Ja. Meestal andersom inderdaad, dat als het niet goed gaat, dat je er dan
moet
wat aan
ingrijpen.
Doet. Maar
ja.
Ja. Maar dit is een goede reden om er dan dus ook echt op in te grijpen,
ja.
dat dus helpt.
Ja, mooi. Hey, ik vind jouw boek echt een mooie mix van en cultuur en context. Dat had ik nog niet eerder gezien. Dat is ook eigenlijk de reden dat ik je graag een van de redenen dat ik je graag wilde spreken. Maar het samen cultuur creëren,
mm-hmm.
Dat gaat vaak fout, zie ik. Dan wordt er iets opgeschreven, een one-liner. Iedereen denkt, gaan we weer eens een cultuursessie. Dus mijn ervaring, ik ben benieuwd naar jouw ervaring, maar mijn ervaring ermee is, het is niet zo makkelijk om in een hok te gaan zitten, het op te schrijven, aan de muur te hangen en zeggen, dit is nu onze cultuur. Hè? Of het echt te bedenken met elkaar en je daarna te gaan gedragen. Zo van, zo moeten we ons dus gedragen. Wat is jouw ervaring met het vangen van een cultuur eigenlijk?
Ja, dat is ook wel een moeilijk dingetje hoor. Dus dat kan ik me goed voorstellen. Ik kan je vertellen hoe ik het geprobeerd heb en hoe het niet goed gegaan is. En kan je ook vertellen hoe ik het geprobeerd heb en dat het wel goed gegaan is.
Zullen we lekker met de blunder beginnen?
Nou ja, een van de dingen die ik echt geprobeerd heb en die echt totaal niet ging. Nou, heel vroeger toen ik dacht dat ik nog, als ik de baas was, heel erg moest zorgen dat iedereen deed wat ik zeg. Dat is nog heel lang geleden ter verdediging. Had ik bedacht, nou, ik wil deze cultuur in mijn team hebben. Dus ik schreef dat op, maakte er een mooie PowerPoint van en ik presenteerde dat aan mijn team.
Ja.
En dan zei ik, doe maar. Nou, die methode, dat weet waarschijnlijk iedereen al, die werkte dus niet zo goed.
Nee.
Wat ik ook veel mis heb zien gaan, is waarbij er echte cultuurprogramma's gestart worden in bedrijven.
Ja. Oh.
Waarbij er een soort stafachtige groep een cultuur gaat beschrijven. Want het is wel zo, kijk... Als je een heel groot bedrijf hebt, is het vrij onmogelijk om met z'n allen proberen dat te gaan maken. Dat is ook echt heel erg lastig.
Niet, nee.
Maar in ieder geval, en dan als je dan ook nog een externe partij inhuurt, dus mensen die niet dagelijks op die vloer rondlopen, en dan proberen zo'n cultuur te gaan implementeren. Weet je, een cultuur kan je überhaupt niet implementeren.
Nee.
Een cultuur groeit. Dat moet je ook accepteren.
Ja.
Ik vind dat heel mooi wat ooit bij Jumbo gebeurd is. Jumbo heeft een sterke cultuur, die heeft echt te maken met de familie. Ik weet niet of dat heel bewust gedaan is, volgens mij is dat niet een soort van geïmplementeerd dat ze dat geprobeerd hebben, maar het is er wel op een of andere manier gegroeid. Maar wat ik weet vanuit mijn gesprekken daar altijd, is dat iedereen daar accepteert dat de cultuur van 10 jaar geleden en de cultuur van nu een andere cultuur is. Hmm. Dat die cultuur meegroeit met dat bedrijf. Dus het is niet zo, joh, wij hebben dat als familiebedrijf ooit zo ingericht en dat moet eeuwig zo blijven. Dat is totaal niet zo. En dat is een heel verstandige manier van naar cultuur kijken. Die cultuur die groeit mee. Hmm. Wat als je het idee hebt dat je echt in die zomer weer even goed zo'n reset moet doen van, zijn we nog op de goede manier bezig? En stel even dat je bijvoorbeeld gewoon leidinggevende bent van een groep mensen ergens tussen de, wat is het, 5 en 500, whatever. Ja. Een lekker brede stroom. Ja, een beetje. Nee, maar ik bedoel dat je een groep mensen hebt dat je denkt van, nou, dit is echt, ik ben daar verantwoordelijk voor en daar moeten we aan doen. Wat voor mij meestal goed werkt is proberen met een hele brede, een brede groep. Dat bedoel ik niet heel veel mensen, maar mensen die, programmeren, mensen die designen, mensen die testen, mensen die product owner zijn. Dus een paar bij elkaar te zitten en zeggen, jongens, waarom doen we de dingen die we doen? En dan toch gewoon dat even opschrijven. Gewoon met geeltjes, gewoon zo'n eenvoudige sessie met geeltjes enzovoort.
Ja.
En vervolgens niet zeggen, nou, dit is hem dan. Maar meer zeggen van, jongens, we hebben dit gemaakt. En dan een soort pitch maken waarom dat een goed idee is. Mm-hmm. En dat presenteren.
Ja.
En dan wel in een all hands, weet je, dat iedereen erbij is.
Ja.
En dan moeten ook mensen daarop kunnen reageren.
Ja, maar je zegt wel belangrijke dingen. Dus je zegt eigenlijk van, noodzaak om daar per se een extern bedrijf voor te vragen. Dat is niet altijd, misschien soms wel, maar niet altijd.
Ja, okay.
Het is er.
Ja, ja, zeker. Je moet ontdekken wat er is. Je moet niet op gaan schrijven wat je wil.
Je kan het niet je moet het niet willen creëren misschien. Het is er en dat schrijf je op.
Ja.
En het kan groeien.
Ja.
In een mee met een, misschien ook wel de seizoenen, maar ook wel mee met de levensfase van een bedrijf. Met Jumbo best wel als een mooi voorbeeld.
En het is natuurlijk wel zo dat als je dat gedaan hebt en je hebt op een gegeven moment ontdekt wat er is en je denkt, en het is verstandig voor het bedrijf dat er een klein beetje een bepaalde kant op beweegt. Bijvoorbeeld, we willen met z'n allen meer ondernemer worden of we willen graag beter samenwerken. Je kunt verschillende dingen. Dan is het wel zo dat je dat er een soort van aan kan toevoegen. En vervolgens, ja, dan krijg je gewoon de standaard dingen als vaak herhalen en te veel over hebben. En dat kan je natuurlijk wel doen als leider. Maar niet denken dat je het zomaar even kan creëren en neerzetten en alleen maar mensen aannemen die daarin passen.
Nee.
Volgens mij, ik kan dat in ieder geval niet. Het is mij nooit gelukt. Nee. Dat heb ik ook trouwens niet geprobeerd.
Nee. Misschien iets voor bij PostNL.
Nou, ik denk dat het sowieso nooit werkt. Dus ook niet bij PostNL.
Nee. Ik wil eigenlijk afronden met de uitdaging die jij ziet voor managers, leiders van IT-teams.
Mm-hmm.
Wat ik denk dat we ook nog even moeten belichten is dat, ik denk dat we het wel over eens kunnen worden, is dat mensen die in software of in IT willen gaan werken, het zijn over het algemeen intelligente mensen.
Ja.
Mijn ervaring.
Ja, dat denk ik wel. Ja. Het is gewoon heel veel facetten van het vak zijn echt best, moet je gewoon een goede kop hersenen voor hebben.
En die willen ook duidelijkheid. Hè? Dus met seizoenen geef je die duidelijkheid, dan weet je de context. Dat is fijn, denk ik. Omdat je al zulke moeilijke puzzels op moet lossen, vaak. En we willen niet gefopt worden. Hè? Dus we willen niet. Die kunnen wel vaak daardoor heen kijken als er weer zo'n ik moet er nou niet, zo'n McKinsey-rapportje komt.
PricewaterhouseCoopers, Accenture,
zoiets. Die. Daar hoef ik hier niet mee aan te komen, bijvoorbeeld, hè? Binnen Nerds. Zie jij over de hele uitdagingen van, maar dit zijn, als je hier als leider scherp op bent, dan ben je effectiever in je werk. Dus valkuilen die jij ziet, maar die ben ik wel eens getroffen, daar moet je echt op verdacht zijn, wil je die fout niet gaan maken?
Ja, het is een beetje moeilijk antwoord te geven, omdat in de verschillende seizoenen zijn er bepaalde fouten die je echt niet moet maken. Maar
je plotte valkuilen ook op de seizoenen?
Ja, want
natuurlijk.
Ja, als je zeg maar midden in de winter zit en je denkt, kom, nou ga ik eens even lekker met die cultuur bezig. Ja. Nou, good luck, dat gaat niet gebeuren.
Of je gaat super positief er doorheen stuiten.
Dat moet je gewoon niet doen. Nee. Nee, ik wilde nog iets zeggen over, misschien wel één ding wat echt belangrijk is voor mensen, generiek in alle seizoenen voor als je IT'ers aanstuurt, of als je een IT-afdeling aanstuurt. Ik denk dat vooral die teams heel gebaat zijn bij bij eerlijkheid en transparantie. Mm. Dus een van de dingen die ook helpt als je zo'n soort systeem gebruikt als het kerstmodel of een ander model. Leg gewoon uit wat je aan het doen bent. Ja. Zeg gewoon waarom je de besluiten neemt die je neemt. Wees gewoon onwijs transparant. Ja. Ik weet niet of dat precies met het vak te maken heeft. Want misschien werkt het op andere afdelingen ook zo. Ik moet zeggen, ik heb mijn hele leven alleen nog maar IT-afdelingen aangestuurd. Ik dus ook. Ik weet het eigenlijk niet zo goed.
Maar nee, je ziet de andere afdelingen wel.
Voor mijn afdelingen het super belangrijk is dat, dat mensen jou kunnen vertrouwen. Mm. Dat is niet zo raar natuurlijk. Als we zeggen dat vertrouwen een van de grote binders is van een team.
Ja.
Vertrouwen in de zin van dat je... Natuurlijk neem je af en toe een besluit en natuurlijk is niet iedereen het daar altijd mee eens. Nee. Maar je moet wel kunnen uitleggen waarom je welk besluit neemt.
Ja.
En als je af en toe een fout maakt, moet je ook gewoon zeggen, jongens, dat heb ik gewoon helemaal niet handig gedaan. En nou ja, ik maak heel veel fouten en daarom kan ik ook boeken schrijven. Cool. Dat is natuurlijk de basis, zeg maar. En alleen ook wel van ja, zo gaan we dat proberen op te lossen. Ja. En je rug recht houden, een beetje dapper zijn, dat is ook heel belangrijk.
Ja, alleen dat gelijkwaardigheid. Ja, dus voorbeeld zijn in betrouwbaar zijn. En ja. die begrijp ik helemaal. Maar gelijkwaardigheid, ik kan me ook voorstellen dat als jij in de kantine van PostNL binnenkomt, dat de teams eventjes. Want dan komt. Hè,
nee, hij op begin.
Nee?
Nee,
is
daar hoop
niet?
Ik niet. Daar hoop ik niet. Nee. Ik heb net heel die metafoor van die stam en die takken. Ja. Ik ben maar, jongens, ik zit daar maar ergens. Ik ben een van die misschien wat dikkere takken, maar dat maakt je niet belangrijker.
Okay.
Ik speel een rol in een bedrijf. Ik heb een rol in een bedrijf. En ja, af en toe hoort er bij die rol dat ik een besluit moet nemen.
Ja.
Maar dat wil niet zeggen dat mijn werk belangrijker is dan het werk van een tester.
En dat wordt ook zo ervaren door je team. Dan doe je het goed, denk ik. Hè?
Dat probeer ik zoveel mogelijk te bereiken. Of dat echt zo is, dat blijft natuurlijk een beetje ingewikkeld. Ja. Maar, of natuurlijk. Maar ik doe heel erg mijn best om te zorgen dat je zo gelijkwaardig met elkaar mogelijk kan omgaan.
Ja.
En op een gegeven moment vaak is het inderdaad zo.
En veerkracht laten zien, want dat zie je ook vaak hè, als leider, dan moet je door die moeilijke vaak. Is het alleen winter of is het ook in andere seizoenen belangrijk?
Daar moet ik even over nadenken. Nou, veerkracht is ook wel belangrijk natuurlijk in de lente, want dan ga je nadenken over de vorm en de manier waarop je met elkaar gaat samenwerken. En een van de dingen die je ook moet bedenken is de manier waarop ik mijn rol uitvoer. Is dat nou nog de meest handige manier?
Hmm.
Misschien is het wel eigenlijk helemaal niet zo handig dat jij leiding geeft aan een bepaald stuk van je afdeling. Dan moet je dat eigenlijk gewoon aan een collega overdragen.
Ja.
Dan moet je. Dan
kan je
mensen hebben dan last van hun ego. Dat is heel onhandig.
Ja, dat kan. Hier moeten we mee afsluiten. Ik voel een aflevering 2 aan komen. Wat een ontzettend. Kijk, veel wat je zegt kan triviaal overkomen, zoals je zelf ook schetst. Maar dat is het niet. En je moet het doen, denk ik. Daar ben ik eigenlijk van overtuigd, ook door dit gesprek. Enorm veel inzichten. En ik denk ook, je moet jezelf daar ook scherp op blijven houden. Dat je scherp bent op de context schetsen. En je team zo optimaal mogelijk door eerlijkheid en betrouwbaarheid en gelijkwaardigheid goed neer te zetten. Jeetje, heeft me in ieder geval aan het denken gezet. Dank je wel. Dus ik wil je enorm bedanken voor je komst en voor het delen van je kennis.
Graag gedaan. Heel leuk om er te zijn.
In deze podcast hebben we veel geleerd, denk ik, over soft skills, cultuur en de Cherry Model van Anneke Keller. Wil je er nou wat mee? Dan zou ik het advies of de tip willen geven van bepaal nou binnen jouw organisatie eerst eens in wat voor seizoen je je bevindt. En daarna wordt vrij snel evident wat je zou kunnen doen om daar als manager effectief in op te treden of om de boel vlot te trekken. Mocht het antwoord niet evident zijn, kun je natuurlijk het boek lezen. En daar staan per fase tips en tricks wat je zou kunnen proberen om effectief te zijn in elk seizoen. Ik wil je bedanken voor het kijken en luisteren en ik zie je graag bij de volgende Nerd Talk.